Een hele goede morgen, gemeente, hier welkom. Van harte welkom in de Grote Kerk van Dordrecht. We begroeten ook alle mensen die met ons online deze dienst zullen meebeleven. Onze voorganger vandaag is dominee Charlotte van der Leest van de Nieuwe Badkapel in Den Haag Scheveningen. Het orgel wordt bespeeld door Kees Baks. De bloemen van de tafel gaan als groet en bemoediging van de Grote Kerkgemeente naar zuster Dirkje van Hoogdalem. Zij woont in Brandwijk. Is er iemand die dat wil wegbrengen na de dienst, de bloemen, dan mag u zich bij mij melden. De liturgie van deze dienst vindt u ook op de website. Er is nu gelegenheid voor stil gebed ter voorbereiding. Dat bidden wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Genade en vrede zij u, van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer. Laten wij bidden. U, eeuwige God, die nooit te ver weg bent om ons te horen, wees hier als een licht in ons midden. U die ons adem geeft, ons bezielt, die ons bij namen noemt, laat ons u kennen als bron en basis van ons bestaan. U die ons voor ogen houdt als uw beminden, help ons elkaar te zien zoals u ons ziet. Wijs uw wegen aan wie u zoeken. En maak ons tot aanstekelijk licht voor de wereld om ons heen. Door Jezus Christus, onze Heer. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood in de wereld. En laten wij zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Goede God, wijs ons wegen om in verzet te komen tegen de waanzin in de wereld. De waanzin van onrecht. De waanzin van haat, de waanzin van geweld en van oorlog. Wilt u zich ontfermen over allen die door oorlogen overal ter wereld worden getroffen? En over alle mensen die lijden onder vernedering en onderdrukking, verstoting en mishandeling, onder machtsmisbruik en discriminatie? God, maak ons sterk voor een wereld van licht en leven, met kansen en rechten voor iedereen. Een wereld van liefde, van naastenliefde, niet gericht op zelfbehoud, op eigen waarheid of eigen recht, maar op elkaar. Want dat is waartoe u ons oproept. Leer ons mensen om elkaar te vinden, te zien met uw ogen en de hand uit te strekken naar elkaar. Daarom bidden en zingen wij. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Thank you. De Heer zal bij u zijn. Laten wij bidden bij de opening van de schrift. Goede God, wij gaan lezen uit uw woord en bidden daarom om uw geest. Open onze harten. Verlicht ons verstand dat uw woorden mogen oplichten, zodat ze worden tot voedsel voor onderweg, tot een richtlijn in ons leven, tot eer van uw naam. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen. De eerste lezing is uit het Bijbelboek Psalmen, Psalm 34, maar dan in een hertaling, in een verwoording die al door de schrijver heen is gegaan, van Hans Bauma. Groot, steeds groter maak ik hem, een God die je zo genadig weet te vinden. Hoe lovenswaardig is hij? Gebroken was ik. Geen uitzicht meer. Niemand keek naar me om. Hoorde mij roepen. Richtte mij op. Zeer waardevol was ik voor hem. Stel je onder zijn hoede. Ervaar zelf hoe goed hij is. Onderga hem van ganser harte. Zoek je duurzaam geluk. Laat zijn goedheid ook jouw goedheid zijn. Misschien treft je ramp na ramp. Hij houdt je staande. Liefdevol rust zijn blik op je. De kwaadwilligen gaan te gronde. Alleen voor de rechtvaardige mag leven, ook werkelijk leven zijn. Zo spreekt de Heer. We lezen nu uit het evangelie. Uit het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 15, de verse 11 tot en met 32. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij trok erop uit en verhuurde zich aan een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen de knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden het feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. We kunnen toch alleen maar feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Tot zover de lezing uit het evangelie. Wij prijzen God.
Thank you.
Ik hoef het niet eens meer te vragen. Jullie zijn er al. Wat fijn om jullie hier allemaal te zien. Ik ben dominee Charlotte. Hi. Wat fijn dat jij er ook bij bent. Ik ben dominee Charlotte en ik mag vandaag hier zijn en daar ben ik heel blij mee. En ook dat ik even met jullie mag praten. Want, we zagen het net misschien al. We hebben een paar keer gebeden met elkaar. En weet je wat nou zo mooi is? Dat bidden, dat doen we niet alleen hier. In de kerk, binnen de kerkmuren. Maar ook daarbuiten. En dat wordt over de hele wereld gedaan. En dat kunnen mensen ook op verschillende manieren doen. Sommige mensen vouwen hun handen, doen hun ogen dicht en bidden misschien wel heel stil. Anderen, misschien heb je het wel eens gezien, die bidden zo, doen hun handen tegen elkaar. En weer andere mensen, dan moet ik het echt even mijn papier wat ik nog in mijn hand had neerleggen, die doen hun handen omhoog. En soms bidden ze dan wel heel luid en hardop. Of ze zingen. Misschien doen jullie dat ook wel, voordat je gaat slapen. Ja, ik zie een paar van jullie knikken. Maar mensen bidden ook om verschillende dingen. Soms omdat ze bang zijn, of omdat ze verdrietig zijn. Of soms juist omdat ze zeggen, oh, ik ben zo blij, dat wil ik ook zeggen tegen God. En soms ook voor iemand anders. Hebben jullie wel eens voor iemand anders gebeden? Misschien voor papa of mama, of een opa of een oma. Of voor een vriendje of een vriendinnetje. Nou, mensen kunnen voor iedereen bidden. Onthoud dat maar. Je kunt voor iedereen bidden als je dat wil. En vandaag, als jullie naar de kindernevendienst gaan, dan gaat Jezus ook bidden. Wij gaan het over iets anders hier hebben. Maar in jullie verhaal gaat Jezus bidden voor zijn leerlingen, voor zijn vrienden. En eigenlijk zegt hij, bij alles wat jullie gaan doen, is God bij jullie. En bij alles wat jullie meemaken, zorgt hij voor jullie. Dat is wel eigenlijk een hele mooie boodschap. Die wij denk ik ook altijd mogen bidden. Dat God er altijd is om voor ons te zorgen. En daar gaan wij het hier op een andere manier ook over hebben. Dus dan zie ik jullie zo, hoop ik, terug. En dan geef ik het lichtje mee. Dan ga ik kijken of ik bij die hoge kaars kan. Zien jullie dat ook gaaf? Kom ik erbij? Ja? Ja. Ja. Ik heb hem. Zo. Even goed dicht doen. Ja. Wie van jullie? Zo, lampje. Wil jij het lampje raken? En dan zie ik jullie straks weer terug. Tot straks. Gemeente van Christus, hier aanwezig en vanuit huis met ons verbonden. Het is een overbekend verhaal. Die gelijkenis van de verloren zoon. Hoe vaak is daar niet over verteld en gepreekt? Zo vertelde een collega mij eens dat hij met zijn preek over de verloren zoon stad en land was afgereisd en zo waarschijnlijk meer aan die preek had overgehouden dan de verloren zoon er überhaupt doorheen had gejaagd. Ook in de beeldende kunst is deze parabel zeer geliefd. Zo heb ik ooit een indringende fotoreportage gezien van de Amerikaanse fotograaf Dwayne Michaels, getiteld De terugkeer van de verloren zoon. In 4 foto's zie je de vader, die de krant leest aan de huiskamertafel. Zijn zoon verschijnt uit het niets, het hoofd gebogen, berouwvol, helemaal naakt. Wat er met hem is gebeurd, weten we niet. De vader staat op. Je ziet op de foto dat de zoon zich nog meer schaamt. Maar de vader is niet boos. Hij knoopt zijn hemd los. Geeft dat aan zijn zoon. Als de vader ook zijn broek uittrekt om aan zijn zoon te geven, keert hij zich uit beleefdheid af. En dan volgt op de laatste foto de omhelzing tussen de inmiddels naakte vader en de dan geklede zoon. Maar het meest bekende kunstwerk over die terugkeer van de verloren zoon is denk ik wel het gelijknamige schilderij van Rembrandt. En helaas paste het niet meer op de liturgie, dus ik dacht, ik kan het niet laten. Ik heb een exemplaar meegenomen, uitgedraaid. Leg ik straks even op de liturgische tafel. En waarschijnlijk kunt u het niet zien, maar als u hem straks ziet, u kent dit schilderij. Het is denk ik het meest bekende schilderij van dit verhaal. En het toont een ontroerend beeld. Je ziet de oude vader die zich liefdevol ontfermt over die verloren zoon. Het schijnt dat schrijver, schilder en beeldend kunstenaar Jan Wolkers met zijn getroubleerde relatie met geloof, kerk, God, Rembrandts terugkeer van de verloren zoon schitterend vond. Hij identificeerde zich met die verloren zoon, omdat hij als jonge jongen tijdens de oorlog het ouderlijk huis had verlaten om aan de harde hand van zijn streng gereformeerde vader te ontsnappen. In 1944 keerde hij echter naar huis terug, toen zijn broer was overleden. Wolkers beschrijft hoe zijn vader, toen hij binnenkwam, aan het eind van de gang in de deuropening stond. Zijn vaders aanvankelijk argwanende uitdrukking ging echter over in mildheid toen hij zijn zoon zag en hem hoofdschuddend de verloren zoon noemde. En het bijzondere is, als je nou straks kijkt even naar dit schilderij van Rembrandt, dan zie je die vader met zijn handen. En alle aandacht wordt dan getrokken door die handen. En waar de linkerhand van de vader er sterk en stevig uitziet, lijkt die rechterhand verfijnder, tederder, zachter te zijn. En volgens Rembrandt, biograaf Onno Blom, zou je in die twee handen twee eigenschappen van de vader kunnen zien. Rechtvaardigheid en vergevingsgezindheid. Nou, en die vader, begint Jezus zijn verhaal, die had twee zonen. Het is een gelijkenis die Jezus vertelt aan de farizeeërs en de schriftgeleerden die hem verwijten dat hij omgaat met zogenaamde zondaars. En met zijn opening van de gelijkenis, iemand had twee zonen, pakt Jezus een oud thema uit de Bijbel op, namelijk dat van een vader met twee zonen. Denk maar aan Kain en Abel, de zonen van Adam. Ismaël en Isaac, zonen van Abraham. En Esau en Jacob, de zonen van Isaac. En steeds weer rommelt het tussen die twee zonen. Zo vermoordt Kaïn zijn broer Abel uit jaloezie. Moet Ismaël wijken voor Isaac. En steelt Jacob het eerstgeboorterecht van broer Esau. En ook vandaag gaat het dus over twee zonen van één vader. De oudste en de jongste. Hun namen worden niet genoemd. Geheel tegen de gebruiken in vraagt de jongste zijn vader om zijn erfdeel, het deel waar hij recht op heeft, alvast aan hem te geven. Zonder iets te zeggen verdeelt de vader het bezit in twee en geeft het aan zijn kinderen. De jongste verzilvert het bezit en gaat op weg naar een ver land. Hij wil vrij zijn. Hij wil leven. Hij wil zich losmaken van zijn familie. En in dat verre land jaagt hij al zijn bezit erdoorheen en leidt letterlijk een losbandig leven. Alle banden met zijn vroegere leven, met zijn familie, heeft hij doorgesneden door zich van hen te distancieren. Het blijkt echter een heilloze weg te zijn. Als de jongste zoon alles heeft uitgegeven en er ook nog eens een hongersnood uitbreekt in het land, ontdekt hij dat hij eigenlijk steeds minder vrij is. Zo verhuurt hij uiteindelijk zichzelf om varkens, onreine beesten in het Jodendom, te hoeden. Hij is nu helemaal los van God en iedereen. En dan, als hij zo aan de grond zit, komt hij tot zichzelf. Een innerlijke dialoog leidt ertoe dat deze jongste zoon besluit om op te staan. Zoals er letterlijk staat in de Griekse tekst. Om op te trekken naar zijn vader. Opstaan. Het is een woord dat door de hele Bijbel heen steeds weer gebruikt wordt voor een nieuw begin. De jongen keert terug naar zijn vader, die als hij hem in de verte ziet aankomen, tot in zijn binnenste geroerd is. Hij laat alle formele omgangsvormen varen en rent op zijn kind af om het te omhelzen, te kussen. Zonder enig verwijt of enige bitterheid ontvangt de vader zijn zoon. Liefdevol, barmhartig en een feestmaal wordt aangericht. Eind goed, al goed, zou je denken. Maar dan komt de oudste zoon. Ook die oudste had zijn erfdeel van zijn vader ontvangen. Maar hij verzilverde dat niet. Als een ware modelzoon werkte hij plichtsgetrouw, gehoorzaam en ijverig voor zijn vader door. Nu de jongste zoon is teruggekeerd en zijn vader hem liefdevol heeft ontvangen, blijkt echter dat die oudste zoon vol frustratie is over zijn broer met zijn liederlijke leven, terwijl hij zo hard heeft moeten werken. En dan wordt die zoon ook nog eens bij terugkeer uitgebreid en feestelijk ontvangen. Ja, deze oudste zoon maakt de feestvreugde absoluut niet mee. Hij is woest. En hij weigert naar binnen te gaan. Maar ook nu gaat de vader naar buiten. En zoekt hem op. Zijn oudste zoon. Want ook van die zoon houdt hij immers zielsveel. Hij luistert naar zijn zoon. Laat hem uitrazen. En zegt tegen hem: mijn jongen, jij bent toch altijd bij me. En alles wat van mij is, is ook van jou. Maar die oudste zoon die volhardt in zijn woede en zijn frustratie. Vol afgunst, wrok, zelfmedelijden. veroordeelt hij zijn jongste broer en zijn vaders eindeloze barmhartigheid. Ergens ontstaat toch de indruk dat die oudste zoon ook wel op pad had willen gaan. Zijn vastgeroeste leven achter zich had willen leiden, laten en het er lekker van had willen nemen. Hij wil in elk geval erkenning voor al zijn harde werken, erkenning voor zijn plichtsgetrouwheid. Waar de jongste zich eerder gedistanceerd had van zijn vader, maar nu weer is teruggekeerd, distanceert nu de oudste zoon zich van zijn vader en zijn broer. Ook hij is nu een verloren zoon. Maar zijn vader houdt de deur liefdevol voor hem open. Of die oudste zoon ingaat op de uitnodiging van de vader, dat vertelt het verhaal niet. Het is een verhaal met een open einde. Als een soort uitnodiging aan ons. Om te bedenken waar wij staan in dit verhaal. Met wie voelen wij ons verwant? En wie herkennen wij ons? Als wij in ons eigen hart kijken, denk ik dat veel van de emoties van beide zonen herkenbaar zijn en raken aan onze eigen verlangens, emoties en behoeften. De plichtsgetrouwheid, de verantwoordelijkheid, de vroomheid en de trouw, ook aan de eeuwige, van de oudste zoon. Die kan omslaan in krampachtigheid, onvrijheid, boosheid en jaloezie. En de frivoliteit, de uitbundigheid en de vrijheid en het vermogen tot zelfinzicht van de jongste zoon. Die weer kan omslaan in liederlijkheid, het van God los zijn en in losbandigheid. En uit het oog verliezen van je dierbaren en hun gevoelens van God. Zo bezien huizen beide zonen in ons. Zowel die Farizeese oudste broer als de jongere boemelaar in de woorden van Nico Terlinde. Als twee zielen in één borst. Twee kanten van onze persoonlijkheid. Je komt ze allebei wel tegen als je afdaalt in je hart. Met hun goede en hun minder goede eigenschappen. Maar het gaat altijd om de verhouding van die twee, die met elkaar in evenwicht moeten zijn. En die, als het evenwicht er eenmaal is, het beste in elkaar naar boven kunnen halen. Die oudste zoon kan bijvoorbeeld plichtsbesef geven aan de jongste. En verantwoordelijkheidsgevoel en zorg voor de traditie. En die jongste kan op zijn beurt juist humor geven aan die oudste, relativeringsvermogen, spontaniteit en compassie. En de vader? Die probeert beide te verzoenen en te laten terugkeren bij hem, in het vaderhuis. Zo houdt de gelijkenis over de verloren zonen ons een spiegel voor en nodigt uit tot introspectie, om de weg naar binnen te gaan en de confrontatie met onszelf aan te gaan. En dat vanuit het geloof dat wij eindeloos geliefd zijn door onze Vader in de hemel, bij wie wij met alles wat wij in ons hart meedragen aan fraaie en minder fraaie emoties en gedachten steeds weer mogen thuiskomen en die ons met open armen opwacht en vasthoudt in een eeuwige omhelzing. En als wij de weg naar hem niet kunnen vinden, ons misschien wat verloren voelen in het leven, dan komt hij op ons toe. Zoals in dat verhaal uit de Talmud, de rabbijnse commentaren over een koningszoon die was weggelopen. Van alle kanten zeiden mensen hem: keer terug naar je vader. Maar hij zei: dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Toen stuurde zijn vader hem echter een boodschap: kom, zo ver als jij kunt. Dan kom ik je de rest van de weg tegemoet. Amen. Gaan we over tot de dienst van de gebeden. Daarin zullen ook alle intenties die afgelopen week in het gebedenboek zijn geschreven, worden opgenomen. En we zullen ook stilstaan bij de wijkdiaconie, het doel van deze zondag. Laten wij bidden. Eeuwige God, u die met ons mensen een verbond bent aangegaan, u die ons draagt dwars door de chaosmachten heen, naar u gaat onze dankbaarheid uit. Dankbaarheid voor goedheid die we ontmoeten en vergeving die we ontvangen. Dankbaarheid voor inspiratie en gemeenschap en voor uw geest van liefde. Dat wij daardoor bezield en aangevuurd mogen worden. Ook danken wij u dat we bij u een thuis mogen hebben. Dat wij, hoe ons leven er ook aan toe is, altijd bij u terecht kunnen en kunnen terugkeren naar u, bron van liefde en leven. Barmhartige God, wij bidden voor de wereld met haar licht- en schaduwzijde, met haar dromen en illusies, met haar hoop en angsten, met haar mensen die uw nabijheid nodig hebben. Mensen die zich opgesloten voelen in eenzaamheid. Mensen die zich onbevestigd en onbeaamd voelen. Mensen die in het nauw zijn gedreven, angst ervaren en geen uitweg zien. Mensen die lijden onder wreedheden, onderdrukking, geweld, dictatuur en oorlogen. Zo bidden wij voor al die onschuldige slachtoffers, mannen, vrouwen en kinderen, van alle oorlogen en strijd wereldwijd, van Oekraïne tot het Midden-Oosten, van Soedan tot Afghanistan. Laat hen niet los in hun lijden. Daarom bidden en zingen wij. God van leven, wij bidden voor al die mensen die liefde uitdragen in de wereld om hen heen. Zo bidden wij voor het werk van de wijkdiaconie, voor de diakenen. En bidden wij voor alle mantelzorgers, die zich trouw en betrokken bekommeren om het lot van een ander. En voor al die mensen die zich inzetten voor mannen, vrouwen en kinderen die aan de rand van de samenleving staan, doordat ze psychisch verward zijn, doordat ze schulden hebben, verslaafd zijn of in verkeerde handen terecht zijn gekomen, wilt u hen alle kracht en troost geven. Eeuwige, in deze weken gaat ons gebed ook uit naar alle jongeren die eindexamen doen, dat zij geestkracht, energie, wijsheid en vertrouwen mogen ontvangen in hun werk. Daarom bidden en zingen wij. God van liefde, wij bidden voor wie rouwen om een geliefde, een partner, ouder, broer of zus, een kind of een vriend, verloren aan de dood of aan het leven, dat zij zich gedragen mogen voelen door u en door de mensen om hen heen. Ook bidden wij voor allen die ziek zijn, voor wie in afwachting zijn van onderzoeken en uitslagen, en voor hen die wachten op een operatie of die net geopereerd zijn. Zo gaan onze gedachten en gebeden vandaag ook uit naar mevrouw Dirkje van Hoogdalen. Wilt u haar met uw liefde en zorg omringen en dragen in deze tijd na haar operatie? Daarom bidden en zingen wij. wilt u luisteren naar de stille stemmen van onze harten. Bidden wij de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alsook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Aan het eind gekomen van deze dienst wil ik toch nog een paar van de gebedsintenties van de kinderen aan u meegeven. Wie weet kunnen we die meenemen de week in. Zo wordt hier gebeden voor samen zijn, voor vrede, voor geloof, voor blijdschap en liefde. En ook, het is een hand vol met gebeden. Hier, dit is in het geel, dat is een uitdaging. Ook vrede, liefde, Harry Potter, ook die mag er zijn. En het is een dankgebed, want op de hand zelf staat Jodelahi. Nou, als we zo deze week in zouden kunnen gaan, dan denk ik dat dat één groot dankgebed zal zijn. Ga dan nu heen in vrede, met u meedragend en uitdragend de zegen van God. De Heer zegene u en hij behoede u. De eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.
Thank you. Ja.